Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We lezen vandaag uit Romeinen 15. Daar zijn we vorige keer al in begonnen. Paulus zegt daar onder meer dat alles wat in de Bijbel staat voor ons mensen opgeschreven is. Het geloof van mensen uit vroegere tijden, hun overwinningen en hun zwakheden, die kunnen ons dus aanmoedigen en versterken in ons geloof. Dwars door de Bijbel heen zien we de hand van God die zich uitstrekt. En keer op keer biedt Hij aan elk mens zijn liefde aan en zoekt God weer nieuwe wegen om mensen te laten leven met Hem. Misschien staan we daar niet altijd bij stil, maar het is een groot voorrecht dat we in alle vrijheid mogen lezen en mogen leren uit de woorden die God heeft laten opschrijven. Elke dag mogen we daar weer nieuwe moed en nieuwe hoop uitputten. Paulus besluit het gedeelte over de omgang van sterke gelovigen met zwakkeren met een gebed. Hij vraagt de hulp van God om als christenen eensgezind te zijn en samen niet onze eigen eer, maar de eer van God te zoeken. En dan komt Paulus terug op het eerdere thema uit deze brief, namelijk dat het evangelie zowel voor Joden als voor heidenen is. Niemand uitgezonderd dus. Jezus Christus is gekomen en heeft het Joodse volk gediend. Maar samen met het Joodse volk mogen ook alle andere volken zich verblijden over de redding die voor ieder één beschikbaar is gekomen. Paulus sluit af met een zegenbede dat God, die de bron van hoop is, de gelovigen zal vervullen met vrede en blijdschap, zodat hun hoop steeds sterker zal worden. De hoop en de verwachting van Christus' komst wordt wel bedreigd, maar de Heilige Geest wil die hoop juist in christenen levend houden. Vandaag zullen we verder lezen over de persoonlijke woorden die de apostel voor de gemeente in Rome heeft geschreven. Halverwege hoofdstuk 15 pakt hij deze persoonlijke draad uit het begin van de brief weer op.
De vorige uitzending hebben we afgesloten met Romeinen 15 vers 16, waar Paulus schrijft: Ik ben een dienaar van Christus Jezus, die de andere volken het goede nieuws van God moet brengen. Daardoor mag ik hen aan God voorstellen, als een offer, dat voorbereid is door de Heilige Geest. Het doel en tegelijkertijd de inhoud van Gods genade aan Paulus was, dat hij een priesterlijke dienaar van Jezus Christus zou zijn, gericht op de heidenen, om de andere volken het goede nieuws van God te brengen. In Romeinen 11 vers 13 had de apostel aan de niet-Joden in Rome geschreven, Ja, ik heb het tegen u, die geen Joden bent. U weet dat God mij met een bijzondere opdracht naar de andere volken heeft gestuurd. En ik vind dat geweldig. De hoge roeping als priester en apostel in het evangelie en het gewichtige offer dat voorbereid is door de Heilige Geest en bestaat uit de heidenen die tot geloof zijn gekomen, zijn voor Paulus geen reden om over zichzelf op te scheppen. Alles wat door hem is gedaan, heeft Christus door hem gedaan. Daarom zegt hij ook in Romeinen 15 vers 17, door Christus Jezus mag ik mij daarop beroemen bij God. De voor Paulus zo kenmerkende uitdrukking in of door Christus Jezus houdt hierin dat deze roem te danken is aan de innige geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Romeinen 15 vers 18 en 19. Ik haal het niet in mijn hoofd over iets anders te spreken dan over wat Christus door mij tot stand heeft gebracht. Hij heeft door mijn woorden en daden mensen uit allerlei volken tot gehoorzaamheid aan God gebracht, door overtuigende bewijzen en wonderen, door de kracht van de Heilige Geest. Zo heb ik overal, van Jeruzalem tot aan Illyrië, het goede nieuws van Christus gebracht. Paulus wil wel iets zeggen over zijn bediening, maar tegelijkertijd wil hij zich ervoor hoeden zijn prestaties als een eigen verdienste te beschouwen. Wat hij heeft gedaan, heeft Christus door hem heen gedaan. In 2 Korintiërs 3 vers 5 en 6 zegt de apostel hetzelfde met andere woorden. Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Paulus wil met de woorden uit vers 17 niet opscheppen over zichzelf. Hij waagt het alleen te spreken over dat wat Christus door hem heeft bewerkt. Zijn bediening was gericht op het bewerken van gehoorzaamheid van de heidenen, waarmee bedoeld wordt gehoorzaamheid aan Christus, of gehoorzaamheid die bestaat in het geloof. In het vervolg noemt Paulus verschillende aspecten, waardoor zijn bediening kan worden gekarakteriseerd. Hij heeft door mijn woorden en daden mensen uit allerlei volken tot gehoorzaamheid aan God gebracht, door overtuigende bewijzen en wonderen, door de kracht van de Heilige Geest. De bediening van Paulus ging gepaard met overtuigende bewijzen en wonderen. Dat wil zeggen de kracht van Christus die zich manifesteert in tekenen en wonderen. In en bij dit alles werd Paulus door de Heilige Geest geïnspireerd, geleid en ontving hij kracht. In het slot van vers 19 geeft Paulus de geografische reikwijdte van zijn bediening aan. Zo heb ik overal, van Jeruzalem tot aan Illyrië, het goede nieuws van Christus gebracht. Hoewel het werk van Paulus als prediker ooit begon in Damascus, noemt hij als eerste Jeruzalem, omdat van daaruit het evangelie voor het eerst klonk. Bovendien was het de woonplaats van Paulus geweest, voor hij tot bekering kwam. Hij predikte er korte tijd en keerde er meermalen terug. Het verst verwijderde punt was de provincie Illyrië, waartoe ook Dalmatië behoorde, een bergachtig gebied aan de oostkust van de Adriatische Zee, tegenover Italië, ongeveer Albanië en het noorden van Griekenland. Paulus kan dit gebied bij zijn reizen door Macedonië bezocht hebben, ook al wordt het daar niet vermeld. In al deze gebieden heeft hij het goede nieuws van Christus gebracht. Hij vervulde daar zijn persoonlijke taak binnen de verkondiging en verbreiding van het evangelie, namelijk de eerste prediking en het stichten van gemeenten, van waaruit anderen het werk voortzetten. De overtuigende bewijzen en wonderen waren de geloofsbrieven van de apostelen en de voorgangers in de vroege kerk. In Efeziërs 2 vers 20 schrijft Paulus aan de christenen in Efeze: U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. De dragende grond voor de fundering van de apostelen en profeten is de Heer Jezus zelf. Aan de gelovigen in Korinthe schrijft de apostel: Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. Paulus heeft in een groot gebied het evangelie mogen verkondigen. Maar hij had Rome, in de tijd van het ontstaan van de Romeinenbrief, nog niet bereikt. Trouwens, wij hebben over Illyrië ook geen reisverslag van Paulus. In Handelingen 20 lezen we maar een paar regels. Nadat Paulus afscheid had genomen van de christenen in Efeze, vertrekt hij naar Macedonië. Handelingen 20 vers 2 en 3. Op zijn reis door dat gebied sprak hij met veel christenen en bemoedigde hen. Na verloop van tijd reisde hij naar Griekenland en bleef daar 3 maanden. Vlak voordat hij uitvoer naar Syrië, hoorde hij dat de Joden daar het op zijn leven gemunt hadden. Daarom besloot hij een omweg te maken en via Macedonië te gaan. Ongetwijfeld ging Paulus naar veel plaatsen waarvan het Nieuwe Testament de namen niet vermeldt. Verschillende uitleggers voerden gronden aan voor een bezoek van Paulus aan Spanje. zelfs aan Groot-Brittannië, omdat het in die tijd bij het Romeinse Rijk hoorde. Romeinen 15, vers 20 en 21. Ik heb steeds mijn uiterste best gedaan om het goede nieuws bekend te maken op plaatsen waar men nog nooit van Christus had gehoord. Als iemand mij voor is geweest, wil ik niet op zijn werk verder bouwen. Ik houd mij aan wat in de boeken staat. De mensen die niets van hem wisten, zullen hem zien. Wie het niet hadden gehoord, zullen het begrijpen. Vers 20 maakt duidelijk dat het gaat om het vervullen van Paulus' persoonlijke roeping. Zijn taak is de eerste verkondiging. Daardoor legt hij een fundament waarop een ander weer kan voortbouwen. Daarbij gaat het om het stichten en grondvesten van plaatselijke gemeenten. Paulus zag zijn taak als een eervolle roeping die hij met hart en ziel vervulde. De woorden op plaatsen waar men nog nooit van Christus had gehoord maken duidelijk dat het werkterrein van Paulus niet is waar al een gemeente van Christus is. Als hij daar zou gaan prediken, zou hij voortbouwen op een fundament van een ander, en dat is niet zijn opdracht. Paulus zegt, als iemand mij voor is geweest, wil ik niet op zijn werk verder bouwen. Paulus' taak ligt in de eerste verkondiging van het evangelie. Hij ziet zijn werk dan ook als een vervulling van de profetie uit Jesaja 52, vers 15b. Omdat zij zien wat hun nog nooit was verteld, en omdat zij aanschouwen wat nog nooit was gehoord. In Jesaja 52 gaat het om de blijde reactie van de heidenen op de verhoging van de Messias. De heidenen aan wie de boodschap van het evangelie nog niet eerder verkondigd was, zullen het heil in Christus aanschouwen. Dat wil zeggen, zij zullen zien in het geloof, door de prediking van Paulus. Zij die van God en de Messias nog niet eerder gehoord hadden, zullen nu door de verkondiging van het evangelie Gods heilsplan verstaan. De profetie van Jesaja is tijdens de bediening van de apostel Paulus in vervulling gegaan. Een voorbeeld uit Handelingen 14. Nadat Paulus en Barnabas waren aangekomen in Iconium, gingen zij samen naar de synagoge. Ze spraken daar zo overtuigend, dat veel Joden en niet-Joden in Jezus Christus gingen geloven. Maar ook in Iconium waren weer Joden die niets van hen wilden weten. Die zaaiden onrust onder de niet-Joden en zetten hen op tegen Paulus en Barnabas. De twee mannen trokken zich er niet veel van aan en bleven nog een hele tijd in de stad. Zij spraken vrij uit over Jezus Christus. En de Heere bevestigde wat ze zeiden door hen bijzondere dingen en vele wonderen te laten doen. Zij zagen wat er nog nooit was verteld en wat ze nog nooit hadden gehoord. De apostelen en de eerste predikers kwamen niet met een Bijbel onder de arm de stad of het dorp binnenwandelen. Het Nieuwe Testament was in die tijd nog niet geschreven. Hun geloofsbrieven waren overtuigende bewijzen en wonderen. Aan de andere kant lezen we later, bij de verdere groei en ontwikkeling van de gemeente van Christus, dat christenen worden opgeroepen om te blijven bij wat Christus ons heeft geleerd. In de tweede brief van Johannes lezen we in vers 7 tot en met 11, pas op voor de vele misleidende leraren die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als mens van vlees en bloed gekomen is. Daaruit blijkt dat zij bedriegers en antichristen, vijanden van Christus zijn. Wees daarom op uw hoede. Anders doet u alles teniet wat wij tot stand hebben gebracht en krijgt u niet uw volle loon. Wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus ons geleerd heeft, heeft niet alleen gemeenschap met hem, maar ook met zijn vader. Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen en groet hem zelfs niet. Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht. Ook in de begintijd van de christelijke gemeente waren er misleidende leraren. Ook in de begintijd moest de leer van Christus zuiver worden bewaard. Daarbij is de norm, wie verder gaat dan wat Christus ons geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Ook vandaag is er een beweging van de Heilige Geest. Maar de vader van de leugen zit ook vandaag niet stil. Hij probeert heel wat mensen mee te slepen en te verstikken in onzuiver onderwijs. Paulus is zo zorgvuldig geweest om te benadrukken dat het koninkrijk van God niet bestaat uit eten en drinken. In het koninkrijk van God gaat het om de rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. God waardeert het als wij op deze wijze Christus dienen, en de mensen zullen dat ook waarderen. Paulus zegt in Romeinen 15 vers 21, ik houd mij aan wat in de boeken staat. De mensen die niets van hem wisten, zullen hem zien. Wie het niet hadden gehoord, zullen het begrijpen. Romeinen 15 vers 22, dat is de reden dat ik telkens weer verhinderd werd naar u toe te komen. De reden waardoor Paulus tot nog toe verhinderd was om Rome te bezoeken, moeten we niet zoeken in een onwil om te werken waar anderen het fundament van het geloof al hadden gelegd en een gemeente hadden gesticht. Het dat is de reden verwijst naar het volbrengen van de zware taak, de verkondiging van het evangelie, rondom het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Paulus heeft vele keren de wens gehad om naar Rome te gaan, maar hij wist zich door de Heere gehouden om eerst zijn deel in het oosten te voltooien. Op het moment van schrijven verwacht Paulus dat de Heere hem naar Rome zal leiden. In Handelingen 19 vers 21, wat zich op een iets eerdere datum afspeelt, lezen we, toen Paulus daar met zijn werk klaar was, voelde hij zich gedrongen eerst een reis door Macedonië en Achaïe te maken en pas daarna naar Jeruzalem terug te gaan. Als ik daar ben geweest, zei hij, moet ik naar Rome. De Romeinenbrief is waarschijnlijk in 55 na Christus vanuit Korinthe geschreven. Romeinen 15 vers 23 en 24. Maar ik ben nu klaar met wat ik hier moest doen. Als ik ooit naar Spanje ga, kom ik bij u langs, want daar verlang ik al jaren naar. Ik hoop u op doorreis te ontmoeten en, na eerst een tijdje van uw gezelschap te hebben genoten, door u uitgeleide te worden gedaan. Aangezien nu het evangelie in de steden rond het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee is bekendgemaakt en er gemeenten zijn gesticht, ziet Paulus daar geen taak meer voor zijn specifieke bediening. Die bediening is daar nu vervuld. Zijn aanwezigheid is niet langer noodzakelijk, want zijn medewerkers zetten het werk voort. Om de woorden van Jesaja 52 verder te vervullen en te gaan naar mensen die het evangelie niet kennen, ziet de apostel nu het Westen, en dan concreet Spanje, als zijn toekomstig werkterrein. Op de reis daarheen is Rome een logisch tussenstation. Als tweede reden voor zijn komst naar Rome noemt Paulus zijn verlangen, dat hij al vele jaren heeft, om de gelovigen in Rome te bezoeken. In de uitdrukking, als ik ooit naar Spanje ga, is Spanje een aanduiding voor het hele Iberische schiereiland, Spanje en Portugal, dat in die tijd geheel onder Romeinse heerschappij was gekomen. In de grotere steden hadden zich ook Joden gevestigd. Paulus wil zijn lezers eerst op de hoogte brengen van het doel van zijn bezoek. De apostel heeft het voornemen om naar Spanje te gaan, en dan wil hij op zijn reis naar Spanje Rome bezoeken. Aan de ene kant wil Paulus kennis maken met de gelovigen in Rome, maar aan de andere kant heeft hij hun praktische steun nodig bij de voorbereidingen en de uitvoering van zijn zendingsreis naar Spanje. De gemeenten van Griekenland, Klein-Azië en Syrië zijn te ver weg om praktische hulp te bieden. maar vanuit de zeehaven van Rome, Ostia, zijn er directe scheepsverbindingen met Spanje, waardoor het contact over en weer mogelijk wordt. De apostel hoopt op zijn doorreis de gelovigen van Rome te zien en door hen voortgeholpen te worden. De uitdrukking uitgeleide te worden gedaan is meer dan alleen afscheid nemen en uitzwaaien. Het wijst hier op het vergemakkelijken van de verdere reis door goede adviezen, het meezenden van nieuwe medewerkers en door financiële ondersteuning. We lezen hetzelfde in 1 Korintiërs 16 vers 6. Daar zegt Paulus tegen de gelovigen, nadat ik in Macedonië ben geweest, kom ik bij u, want ik wil eerst naar Macedonië gaan en daarna een tijdje bij u blijven, misschien wel de hele winter. In dat geval kunt u mij meegeven wat ik voor mijn volgende reis nodig heb, al weet ik nu nog niet waar ik naartoe zal gaan. Vanzelfsprekend is het beroep van Paulus op de medewerking van de gelovigen van Rome niet het enige doel van zijn bezoek. Hij wil pas vertrekken na eerst een tijdje van hun gezelschap te hebben genoten. Om het met de woorden van Romeinen 1 vers 12 te zeggen, ik wil graag dat u en ik door elkaars geloof bemoedigd zullen worden. Heeft de apostel Paulus al zijn plannen mogen en kunnen verwezenlijken? Wij kunnen er in de Bijbel geen verslagen over vinden. Toch denken sommige uitleggers dat Paulus alles wat in zijn hart was van de Here heeft mogen doen. Dat gronden zij op 2 Timotheüs 4 vers 7, waar Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen en het geloof behouden. Volgens hen zou Paulus dat niet hebben gezegd als hij niet naar Spanje was geweest, omdat Spanje op zijn reisplan stond. Romeinen 15 vers 25 en 26. Voorlopig is het nog niet zover. Ik ben nu onderweg naar Jeruzalem om de gelovigen daar geld te brengen, want het leek de Griekse gelovigen goed iets voor hun arme geloofsgenoten in Jeruzalem te doen. Hoewel de taak van Paulus als verkondiger en gemeentestichter in het oosten is voltooid, kan hij nog niet direct naar Rome komen. Hij heeft nog een andere opdracht, namelijk het overbrengen van een grote collecte naar Jeruzalem. De zinsnede, ik ben nu onderweg naar Jeruzalem, heeft in het tekstverband de betekenis van, ik sta op het punt naar Jeruzalem te vertrekken. Paulus heeft Korinthe nog niet verlaten. Dat is op grond van Romeinen 16 vers 23, waar hij schrijft, de hartelijke groeten van Gaius, bij wie ik logeer, en van alle gelovigen hier. De reis gaat naar Jeruzalem en staat ten dienste van de arme geloofsgenoten in Jeruzalem. Uit Galaten 2 vers 10 blijkt dat Paulus het als een verplichting op zich had genomen om vanuit de gemeenten van de heidenen de arme gelovigen van Jeruzalem te ondersteunen. Zo is er minstens tweemaal een grote collecte voor hen gehouden. De ondersteuning waar het hier om gaat, komt onder andere in Handelingen en Korinthe aan de orde. De christengemeente van Jeruzalem was arm, omdat de stad nauwelijks middelen van bestaan bood. Ze was niet gelegen aan een rivier, zee of belangrijke handelsroute, en ook niet omgeven door geschikte landbouwgebieden. De collecte was bestemd voor de arme geloofsgenoten. Vanzelfsprekend waren niet alle gelovigen daar arm, maar de gemeente als geheel stond bekend vanwege haar armoede. Naast de genoemde oorzaken van armoede is nog te verwijzen naar het feit dat vele oudere Joden uit de hele diaspora naar Jeruzalem trokken om daar hun laatste levensdagen in de nabijheid van de tempel door te brengen. Vaak leefden zij onder arme omstandigheden en hun weduwen hadden vaak nauwelijks voldoende levensonderhoud. Het initiatief tot de collecte was genomen door de gemeente van Macedonië. Paulus had dit initiatief overgenomen en ook de gemeente in Achaïe gestimuleerd aan deze collecte mee te doen. De gemeenten van Macedonië en Achaïe, de Griekse gelovigen, leek het goed iets voor hun arme geloofsgenoten in Jeruzalem te doen. Paulus wilde naar Jeruzalem gaan om er de gaven voor de arme gelovigen te brengen. Hij wilde die persoonlijk gaan brengen. Prachtig! Niet alleen omdat het fijn is anderen te helpen en te bemoedigen, maar ook om wie Paulus vroeger was. Hij was de man die voor zijn bekering de christenen, vooral in Jeruzalem, had vervolgd. Hij had de naam van Christus bespot, de gemeente van Christus vervolgd en kwaad gedaan zoveel hij kon. In 1 Timotheus 1 vers 13 getuigt de apostel, maar God heeft zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed. Ik kende Christus toen nog niet. Wat is de Heere goed voor mij geweest? En uitgerekend deze man, een ex-christenvervolger, mag de gemeente van Jeruzalem bemoedigen en helpen. Het geld, dat voor een groot deel door niet-Joodse gelovigen uit Griekenland bij elkaar is gebracht, mag Paulus naar Jeruzalem brengen. De handen die eerst sloegen en dood en verderf zaaiden, mogen nu liefhebben en zegenen. Voor een gelovige in Christus is gemeenschap met broeders en zusters een delen en genieten van alle schatten en gaven van Christus. Paulus mag de christengemeente in Jeruzalem de ondersteuning brengen die anderen voor hen hadden afgezonderd. In Handelingen 24 vertelt Paulus, in zijn verdediging voor de Romeinse gouverneur Felix, wat er na zijn aankomst in Jeruzalem allemaal heeft plaatsgevonden. De collecte die Paulus naar Jeruzalem mag brengen, is voor hem erg belangrijk. Bij de bespreking van 2 Korintiërs 8 en 9 zullen we daar dieper op ingaan. Voor nu sluiten we af. In de volgende uitzending lezen we verder in Romeinen 15 en maken we een begin met Romeinen 16.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.